Must Be Closing, ABC, welkom. Wij zijn Jeffrey en Niek, allebei dealmaker bij Marklink en iedere dag bezig met bedrijfsovernames. In deze podcast nemen wij u mee in alle ins en outs waar we in ons werk dagelijks mee te maken hebben. Laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen, vakgenoot of student, maar voor ondernemers in het bijzonder.
Jeff, goedemiddag.
Niek, goedemiddag.
Zijn we weer?
Is het middag? Nee, het is nog ochtend.
Ja, maar
het voelt altijd, al als middag.
Het is altijd nou ja, is middag.
Sinds dat ik mijn tweede dochter heb gekregen, is het al heel vroeg dag.
Mm-hmm.
Dus dan voelt het al heel snel als middag.
Dus jij zegt eigenlijk avond.
Zo voelt het misschien wel, ja.
Weer een nieuwe gast, nieuw onderwerp. Hebben we nog niet behandeld.
Nee.
Denk minstens net zo relevant als alles wat we de afgelopen tijd hebben gedaan.
En dat weet ik wel zeker. Frits Monen van Momentum Family Office. Welkom.
Dankjewel mannen, leuk hier te zijn.
Yes. Frits, ik denk, stel jezelf rustig voor.
Dankjewel, mijn naam is Frits Monen, Momentum Family Office. Wij zijn nu in ons vijfde jaar van onafhankelijk vermogensadvies voor ondernemers en artiesten.
En hoe onafhankelijk vermogensadvies, hoe ben je daar ingerold? Hoe kom je daar zo in?
Ik heb 8 jaar bij ING mogen werken als financial planner, private banker. En het was een fantastische baan. Heel veel hele leuke ondernemers ontmoet. Heel veel mooie verhalen. Hoe mensen vermogend worden. Hoe ze het hebben opgebouwd. Ik deed het voor ING op het grachtengebied van Amsterdam. Dus dan heb je natuurlijk een heel divers pluimage aan relaties. En daar heel veel mogen leren over het vak van financieel plannen en het vermogen inrichten. Maar na die mooie periode van 8 jaar dacht ik, er moeten een paar dingen net anders. En dat is, je moet breder advies geven, je moet objectief advies geven en je moet meer service verlenen.
Wat bedoel je met breder advies? Dus vanuit de ING deed je het waarschijnlijk met name voor producten van ING? Of hoe?
Ja, klopt. Kijk, het lastige is als je niet alle asset classes aanbiedt en je geeft toch advies, dan is het redelijk lastig om dat objectief te kunnen doen. Want ja, als je niet alle smaken in je ijssalon hebt, ja, dan loopt iemand toch naar buiten met vanille, stracciatella, en misschien pistache, maar zeker niet de 10, 12 smaken die er zijn. Nee. Dus je moet veel meer dat brede advies opzoeken. Dus naast de bank is natuurlijk specialist in vermogensbeheer, publieke markt, aandelen, obligaties, stukje sparen, stukje lenen, maar geen private equity, geen venture, geen private debt, eigenlijk ook geen vastgoed. En als de relatie dat wel nodig heeft, dan moet je dat in je ijssalon hebben.
En hoe bepaal je wat de relatie nodig heeft?
Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste deel aan het werk. Is dat je gaat kijken. Kijk, elke ondernemer is anders. Dus iedereen wordt op een verschillende leeftijd wordt je vermogend. Je krijgt een verschillend vermogen uit je verkoop. Je gaat terugtellen van de doelen die iemand heeft. Doelen kunnen zijn zoveel passief inkomen per maand. Vermogen overdragen naar de kinderen. Anonymiseren. Eerder met pensioen gaan. En vandaar ga je eigenlijk terugtellen. Oké, dit zijn de doelen. Hoe gaan we dan alle onderdelen van het vermogen afstemmen om die doelen te halen.
Dus eigenlijk een soort terugrekening. Van joh, dit willen we bereiken. Dit hebben we. Hoe zorgen we ervoor dat we met wat we hebben daar kunnen komen?
Ja, je moet zo zien. Alles kan eigenlijk. Je kan het zo exotisch maken als je wil. Je kan, kijk, als iemand geen kinderen heeft, geen erfgenamen, of die wil alles opmaken op een klein deel na, dan maak je een hele andere planning waar veel meer uitgegeven kan worden. Als mensen zeggen, ik vind het belangrijk dat het vermogen in stand blijft, dan bouw je bijvoorbeeld een systeem waarbij je zegt, ik wil iedere maand 25.000 euro uit kunnen geven zonder dat mijn vermogen slinkt. Nou, dat zijn mooie doelen om vriendelijk in te richten.
Nou, dat zou ik op zich op dit moment ook al willen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Zou ik ook willen.
Ja, precies.
Wij allemaal wel, denk ik.
Eventjes, want je zegt eigenlijk heel makkelijk, joh, 8 jaar ING, daar ben ik voor mezelf begonnen. Hoe begin je hierin voor jezelf? Nam je een klantenbase mee vanuit ING?
Nee, eigenlijk maar een paar relaties die zeiden, kijk, je gaat eigenlijk iets anders doen. Kijk, als ik van een ING naar een Verlandschot was gegaan, dan was het anders geweest. Dan ga je naar een concurrent en dan is iedereen bang voor concurrentiebeding, et cetera. Als family office ga je eigenlijk, word je meer de objectieve vermogensadviseur van de klant, van de ondernemer. Ondernemers en artiesten dus bij ons. En dat maakt het traject heel anders. Want je hebt nog steeds een bank nodig. Kijk, wat wij heel belangrijk vinden is, we hebben geen eigen producten. Je mag als adviseur in mijn ogen geen eigen producten hebben. Geen kickbacks, geen performance fees. Omdat het allemaal leidt tot gekleurd advies en niet objectief voor de ondernemer werken. Ja. En daarom was de bank daar ook veel minder moeilijk in. Want je had gewoon al een heel aantal ondernemers die klant waren bij ING. Die eigenlijk gewoon een eigen objectieve adviseur nodig hadden. En dus was ING daar ook best wel makkelijk in. Maar we hebben het over een paar relaties maar. En de rest is allemaal daarna uit de markt gekomen.
Ja. En de klanten die je daarvoor bij ING had. Waarbij je zei, je noemde net asset classes. En asset classes, dat zijn even kort de toelichting.
Ja, ja, jargon. Dus ja, asset class is eigenlijk alles. Ik plot het liefst op een lijn van laag rendement, laag risico naar hoog rendement, hoog risico. Mm. En dan heb je eigenlijk alles op een rij van dus het managen van je liquiditeit, dus je spaargeld, de publieke markt, aandelen, obligaties, private debt, dus het zelf uitlenen van liquiditeit, vastgoed, private equity en venture. Mm. Nou, dan zit je al helemaal aan de rechterkant. Ja. Lange termijn, minder liquide, wel nog een hoog rendement. Dus heel interessant om mee te pakken. En dan heb je aan het eind nog voor de liefhebbers, waar wij niet veel mee doen, maar de klant soms zelf wel, de meer exotische high risk investeringen. Dus de auto's, horloges, bitcoins, andere crypto's.
Wijn.
Wijn, whisky, lange lijsten. Waarvan wij zeggen, het is superleuk als je dat wil doen. Maar we willen de kern van het vermogen heel robuust lange termijn inrichten. Ja. Als je dat goed gedaan hebt, heb je ruimte om zelf nog wat spielerij te doen. Ja.
Want in de tijd van ING, dan verwezen ze door dus naar andere partijen die dan het advies kon geven op private equity investeringen, dat soort zaken? Of hoe werd dat toen?
Nou ja, daar heb je wel een mooi punt. Kijk, dat is wel hoe het had gemoeten en dat gebeurde wel eens, maar de meeste adviseurs bij de bank zijn er eigenlijk op getraind om jou zoveel mogelijk in de producten van de bank te laten investeren. En dat is eigenlijk altijd vermogensbeheer en aandelen. Soms wat obligaties, wij soms een stukje sparen. Maar het is niet dat je... Kijk, wat wij nu doen is iets heel anders. Kijk, daar gingen mensen soms voor 80-90% de publieke markt in. Ja, ik heb daar een sterke mening over. Ik denk dat onnodig veel risico's met zich meebrengt qua concentratie, qua timing. Dat je dat absoluut niet moet doen. Maar wat ik zei, ja, als iemand komt die ijssalon in, er zijn maar een paar smaken. En je moet een hele goede adviseur zijn om te zeggen, weet je, dit stuk is genoeg voor de publieke markt. Ga eens naar partij X, Y, Z voor goed vastgoed advies, goed private equity advies, et cetera.
Maar daarmee kan je ze wel, als ze zegt, ik wil naast hetgene wat ik hier bij mijn huidige vermogensbeheerder heb, nog een paar andere asset classes in gang zetten, verwijzen eigenlijk soms ook door naar verschillende partijen. En hetgeen wat je nu hebt georganiseerd is, jij bent de adviseur die eigenlijk dat het brede palet kan aanbieden.
Ja, ja, dus kijk, om goed advies te kunnen geven, moet je alle asset classes aanbieden. En eigenlijk is onze rol, wij werken onafhankelijk voor de klant. En wij maken dus met de klant het plan. Wat willen we? Daar gaat heel veel tijd in zitten. Kijk, het vermogen inrichten is eigenlijk, dat heb ik al 1000 keer gedaan bij wijze van spreken. Maar het maatwerk voor de klant, wat past bij die klant? Waarom past dat? Doorpraten, sparren. Mm-hmm. Daar komt het plan uit. En dan ga je in elke asset class op zoek naar wie is de beste aanbieder hiervan wereldwijd. En daar zit je toegevoegde waarde. Dus die publieke markten gaan tegen een kwart van de kosten krijg je een beter product. Private equity, venture, eerste kwartiel fondsen wereldwijd. Wij moeten toegang proberen te vinden. Kijk, als ik weet dat een fonds behoort tot de best presterende fondsen wereldwijd, ja, dan moet ik alleen nog maar zorgen dat ik toegang voor de klant kan krijgen met een ticket die bij hem past. Mm. Ja, en dan
hebben we dat lijkt me best een uitdaging. Want er zullen meer planners bij die fonds hun klanten willen onderbrengen bij die best presterende fondsen.
Ja, ja. Ja, dat is het lastige. Dus heel veel dingen komen aan op netwerk en een stukje doorzettingsvermogen. Dus bijvoorbeeld, je hebt een paar toonaangevende fondsen in de wereld. Ja. Die vragen gewoon 20 of 30 miljoen per persoon om mee te kunnen doen. Nou ja, als je 20, 30 miljoen in één fonds stopt, dan heb je er denk ik wel 300-500 van nodig.
Precies.
500 miljoen, dus dat is wat gortig. Dus dan gaan wij proberen, kunnen wij door een favor van iemand die we kennen bij dat fonds, kunnen wij door het poolen van een aantal klanten, door samen een ticket te doen, kunnen we een feeder gebruiken die op een fonds gebruikt wordt. Mm-hmm. Om, zoals ik het graag zeg, zeg maar Champions League te spelen met een eredivisie kaartje. Dus ja, je bent al heel vermogend en je hebt het echt heel goed gedaan. Maar ja, 20 miljoen per persoon, dat is echt de Champions League. Ja. Als je dan toch met een ticket van 2,5 ton, 500 miljoen mee kan doen, ja, dat is super.
Ja, nee, eens. Wanneer, wanneer komt, want jullie zijn artiesten en ondernemers. Artiesten wil, vind ik super interessant, maar heel even voor de ondernemers. Wanneer komt een ondernemer bij jullie? Is dat al gaandeweg zijn ondernemerscarrière? Is dat alleen, is dat gros als die verkocht heeft? Of hoe?
Ja, dus het beste is zeg maar als we de ondernemers spreken in het traject dat hij gaat verkopen. Soms voor, als mensen erover nadenken, omdat je die kan helpen bij die beslissing. Kijk, als iemand krijgt een mooi dividend uit zijn onderneming, die heeft zijn onderneming, die is er blij mee. Ik denk, ja, wat gebeurt als ik het verkoop? Dan heb ik niet meer jaarlijks 1 of 2 miljoen, maar dan heb ik eenmalig 20 of 30 miljoen. Nou ja, als iemand er niet goed beeld heeft hoe je dat kan inrichten, dat je alsnog hetzelfde passieve inkomen eruit kan halen als wat je uit je dividend had, dan lijkt het soms een hele moeilijke beslissing, omdat ze nog niet goed dat kunnen overzien. Nou, dan vinden wij het heel fijn om al aan te haken, te sparren met die ondernemer. Hoe gaat het nou uitzien als je verkoopt? Dus het liefst helemaal aan het begin van dat traject. Mm-hmm. Soms terwijl iemand aan het verkopen is, dat als je denkt, hey, dit gaat echt gebeuren, ja, dat dan wij al ingevlogen worden. Soms zeg maar als de ondernemer net verkocht heeft, dat hij zich dan gaat oriënteren. En soms is het dat iemand zijn bedrijf verkocht heeft, eerst wat is gaan, zelf wat dingen is gaan uitproberen. Of bij een bank naar binnen is gelopen en daar misschien wel zwaar overwogen in die publieke markt zit. En dan gebeurt er wat. En dan gaan ze dan nadenken. Ja. Het maakt volgens niet uit. Dan helpen we iemand ook graag. Dan brengen we het vanaf daar weer terug naar wel een passend risico.
Ja.
Maar hoe eerder, hoe beter.
Ja, precies.
Maar is het een ondergesneeuwd onderwerp bij ondernemers?
Het inrichten van het vermogen.
Ja, gewoon ja.
Ja, zeker. Kijk, dit land heeft zoveel bijzondere ondernemers die met de meest bizarre plannen, businessmodellen, ideeën heel vermogend zijn geworden.
Ja, zeg maar, helemaal eens.
Bij ING kende ik iemand die deed eigenlijk weinig anders dan zand verplaatsen, kurk. Twee dames die zaten in de containers met Hello Kitty spullen uit China. Maar het maakt niet uit. Mensen hebben echt fantastische verhalen waar ze een business mee gebouwd hebben. Soms bestaat een bedrijf maar 5 jaar en dan krijgt iemand al 30, 40 miljoen voor.
Ja. Ja.
Maar het feit, die ondernemers hebben één ding gemeenschappelijk. Ze zijn een bijzonder goede ondernemer.
Ja.
Maar daarna, zeg maar, vragen willekeurige ondernemer, wat doe ik met 30 miljoen? Dat is een heel vak apart. Dat is mijn vak. Ik kan niet een bedrijf naar 30, 40, 50 miljoen waarde brengen. Maar mijn hele vak is, wat doe je als je 15, 20, 50 miljoen krijgt?
Ja. Nou, ik denk als vanaf het moment van transactie de eerste 2, 3 weken heel veel belletjes krijgen van allerlei mensen die denken, joh, ik wil iets doen met je vermogen.
Ja, dat is wat wij niet doen.
Nee. Ja,
nee. Ja. Daar geloof ik niet zo in. Maar inderdaad, als jij je bedrijf verkoopt of je doet ergens een interview, dan heb je de volgende dag van 3 banken, een taart en een fles wijn en heel veel mensen die je gaan bellen. En
gefeliciteerd met wat je tot nu toe bereikt hebt.
Ja, ja, super. Kom snel langs. Ja. En daar is helemaal niks mis mee. Ik vind mensen die hard werken voor acquisitie, vind ik hartstikke mooi. Alleen, daar zitten goede mensen bij, daar zitten slechte mensen bij, slechte partijen, daar zitten charlatans bij, er kan van alles bij zitten. Wat mensen nodig hebben is iemand die objectief voor jou werkt. Dus wij proberen een heel ander. En dat werkt niet in het hapsnap mensen. Je hebt je bedrijf verkocht, kom bij ons. Dus wij werken heel anders. Wij zitten veel meer op de ambassadeurs, zeg maar de professionals eromheen. Dus de advocaat, notaris, accountant, fiscalist, M&A-kantoren. Eigenlijk alle tegenwoordig ook wel banken en vermogensbeheerders waar adviseurs zitten die wel wat breder kijken.
Mm-hmm. Ja.
Mensen zeggen, hey, weet je, dit gebeurt allemaal met jou. De vragen die jij hebt, ga eens praten bij een objectieve adviseur. En het liefst heb ik dan gezegd, ga eens praten bij Momentum.
Mm-hmm.
Want dan moet je aan tafel zitten. Het gaat allemaal om vertrouwen. En dan als ik mensen ga bellen van, hey, ik las dat je bedrijf verkocht hebt. Ik kan heel goed op je geld passen. Mm-hmm. Ja, dan
lijkt me sowieso al best een moeilijk. Een vraag die snel argwaan oproept, toch? Van, hey, ik kan lekker op je geld passen.
Ja, 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 en omdat dat zo is, stel ik hem al niet.
Nee,
want ik hou er niet van. Dus die klant moet uit zijn netwerk. Dus de helft van de tijd hoort iets van een andere ondernemer die al klant bij ons is of die je al kent.
Ja.
En de andere helft komt van een andere financieel professional. Mm. Dan weet je al, iemand weet dat het betrouwbaar is, die weet dat het goed zit. Dan komt hij heel makkelijk voor een kop koffie. Ja, en vanaf daar kan ik een aantal dingen laten zien waardoor mensen wel enthousiast worden.
Hmm. Ja, maar je moet, maar dat hebben wij exact hetzelfde. Je moet eigenlijk binnen 1, 2 gesprekken moet je vertrouwen gaan winnen dat wij of dat jullie de juiste partij zijn voor zijn vermogen, voor zijn onderneming te verkopen.
En als het in die tijd niet lukt, dan is de kans dat het daarna lukt, die wordt niet per se groter met ieder gesprek.
Nee, zeker niet. Zeker niet. In 1, 2 gesprekken heb je eigenlijk altijd wel overeenstemming van, hey, passen wij goed bij elkaar? Hebben wij dezelfde visie? Kunnen wij voor elkaar van betekenis zijn? Daar moet het van komen, zeg maar. Daarom zijn wij ook heel vrij in Als iemand een klant is bij Momentum. Je tekent niks anders dan een dienstverleningsovereenkomst. Dit is wat ik voor jou allemaal wil gaan doen. En als of de relatie of ik zelf denk. Hey, we passen toch minder goed bij elkaar. We hebben minder goede fit. Dan ben je allebei vrij om met 3 maanden helemaal iets anders te zoeken. Omdat het puur gebaseerd moet zijn op vertrouwen en die relatie. Als je het goed doet, doe je hele leven zaken. Dat is het mooie aan een family office. Als je goed je werk doet, kun je hele leven samen business doen.
Hey, en waarom, misschien voor, ik ben een beetje een leek hierin hoor, maar waarom noem je het een family office? Als ik namelijk denk aan family office, dan denk ik aan een kantoor van een vermogende familie die het geld van die familie investeert.
Ja, gewoon familie Brenningmeijer die zegt, ik heb een family office met eigen kapitaal dat wij waar dan ook in investeren.
Familie Zeeman, ja. Zoiets. Maar waar, dat is dit niet.
Nee, klopt. Dus, maar dat is wel in dat eigenlijk een beetje waar het vandaan komt, hoe ik het zie. Hoe ik zie dat het vroeger was, zeg maar de echt vermogende families, die konden objectief advies inwinnen. Die haalden gewoon specialisten in huis die door hen betaald werden en dus geen enkel ander belang dienden. En de gewone man, als jullie en ik, die liep bij een bank binnen, die vroeg om advies en dacht dat hij dan zomaar zijn brede objectieve advies kreeg. Nou, okay. We weten inmiddels dat het allemaal net even iets anders is dan we dachten. En dus nu krijg je veel meer multifamily office, wat wij noemen. Wat jullie noemen ze single family office, dus je werkt voor één vermogende familie.
Ja. Oké.
Okay. Ja, en nu, en dit
makes sense.
Democratiseert eigenlijk dat je hebt niet meer 100 miljoen of 500 miljoen nodig om je eigen objectieve adviseur te hebben, maar in ons geval vanaf 2,5, 3 miljoen ben je nog goedkoper uit ook dan bij een bank en krijg je dus wel je eigen objectieve adviseur die voor jou werkt.
Heb je een instap of een minimum wat je aan vermogen wil beheren voor iemand? Of
Ja, als je kijkt om vanwege de kosten die je maakt, beginnen we een beetje van 2,5, 3 miljoen. Nou, we vragen daar een 0,5% over. Dus stel je voor, iemand brengt 2,5 miljoen, betaalt hij 12.500 euro per jaar.
Ja.
Het is aan mij om te laten zien dat we dat in januari, februari al voor hem terugverdiend hebben. Maar kijk, naarmate de schaal groter wordt, kan ik veel meer waarde toevoegen.
Nee, eens.
En dus we beginnen dus met relaties kleiner om in te groeien. Omdat we willen niet elitair zijn. En zeggen, je moet minimaal dit en dit. Dus wij denken, dit is een gave ondernemer.
Ja.
Gaat nog een heleboel doen. Leuke vent. Weet je, willen we er graag bij hebben, beginnen we kleiner. En er zijn ook mensen die of qua vermogen nog aan het opbouwen zijn. Maar die op een aantal andere vlakken gewoon zoveel moet gebeuren. Dat ze alsnog klant worden. Dus dat betekent vaak het opnieuw structureren. Testament, huwelijksvoorwaarden, leventestament. Vermogensoverdracht.
Wat ook die dingen doen jullie daarbij? Want we hadden net het over vermogen opbouwen en dergelijke, maar je noemde het testament, huwelijksvoorwaarden, dat soort zaken. Ook daar ga je naar kijken?
Ja. Het idee is, als je bij een family office zit, moet alles van A tot Z moet geregeld zijn. Alles. Ja. Er mag nooit iets zijn waar overheen gekeken. Dus dat betekent dat wij voor elke klant ook de structuur opnieuw bekijken en zorgen dat elk denkbaar scenario, dus je wordt ziek, je komt te overlijden, je wordt handelingsonbekwaam, dat er geen enkel scenario meer is waarin je alsnog problemen zou kunnen hebben.
Ja.
En dat is bij heel veel mensen, denken daar natuurlijk liever niet over na. Nee. Maar kijk, qua vermogensafdracht heeft vooral te maken dat als jij een naar hoesje hebt en jij bent een succesvol ondernemer, dat de belastingdienst dan naast jouw bed zit en denkt, nou, dit kon wel eens, slecht aflopen vanavond. Ja. En dan doen we een grote greep in de nalatenschap. Nou, dat hebben we liever niet. Dus ruim op tijd zorgen we ervoor dat goed gestructureerd wordt. Zeker niet om de kinderen te verwennen. Daarvoor ben ik te ouderwets. Maar wel om te zorgen dat je met een bepaalde grip vermogen op naam van de kinderen krijgt. Waarmee je dus veel meer ze kan begeleiden en veel minder belasting betaalt.
Ja, dat is ook een stuk estate planning. Wordt dat toch genoemd?
Ja, dat heet estate planning. Ja.
Zo. Yeah.
Ja, ik heb ook eens een keertje opgelet.
Slang niet gek uit de Noordoostpolder.
Nee. Ook daar komen de Engelse termen wel eens voorbij, Nick.
Nee, helemaal, dat is helemaal de estate planning. Ja. Dus alles pak je daarin mee. Soms heeft iemand een goede account, dat kun je daarbij blijven. Een fiscalist, soms ben je die eigenlijk ontgroeid. Zorgen wij dat een aantal fiscalisten of accountantskantoren langskomen om daar ook weer een nieuwe uit te kiezen. Alles wordt gewoon weer geüpgrade naar je nieuwe situatie.
Want daarin, je hebt een team van professionals ook om je heen die je kan inschakelen voor dit soort zaken. Want ik hoor je heel veel dingen zeggen. Alleen ik denk niet dat het allemaal op jouw bordje. Ja. Alleen op jouw bordje ligt.
Nee, dat klopt. Dus kijk, als family office ben je het doel is je met de one-stop shop voor de klant. En een heel aantal dingen doen we zelf. Dus neem zelf, kaap ik bij banken, zeg maar, de beste mensen weg om bij de family office te komen. Maar je hebt vooral heel veel goede mensen in je netwerk nodig. Dus dat zijn bijvoorbeeld hele goede accountants, hele goede fiscalisten, hele goede notarissen. Notaris is super belangrijk. En het gaat om, ik wil dat de klant alles bij mij neerlegt. Elke vraag, want je krijgt zeg maar, daarom doen wij ook niks op uren. Want op uren krijg je vaak zeg maar de problemen. Mensen zeggen, ja, ik had het even tegen je aan willen houden.
Maar ik durf, ja, helemaal niet.
En nu zijn er problemen.
Ja. Ja. Dus, dat herken ik op uren, dat doen wij ook niet. Nee. Je wil inderdaad gewoon in die periode dat je ze bijstaat, dat ze je voor elk wisselwasje kunnen bellen. Liever 10 keer te veel dan 1 keer te weinig.
100%, ja. Dat is het. Ik wil alles wat ze bij ons neerleggen. En kijk, de relatie wil niet per se dat ik alles beantwoord. Hij wil dat hij goed antwoord krijgt. Een deel kan ik zelf, een deel kunnen medewerkers van mij. En voor een deel zoeken wij de juiste specialist of zetten wij aan tafel. Dan bel ik een klant en zeg, hey, je had die vraag. Volgende week donderdagochtend kun je dan zorgen dat jij een afspraak hebt. En dan komen deze twee mensen langs en die gaan er alles over vertellen. Dan is die klant super geholpen.
Dus ja, nee, precies. Ja. Je hoeft niet zelf het antwoord te hebben, zolang je maar een antwoord hebt waar hij mee verder kunt. Hij,
ja,
of zij. Of...
Ja. Kijk, wij moeten wel kunnen signaleren. Dus al die vakgebieden moet je wel zeg maar een heel stuk weten. Dus ik kan naar een structuur kijken en zeggen, dit moet er anders. Ik kan naar de fiscaliteit kijken en dit moet anders. Maar dan komt daarna een superspecialist en die zegt, ja, dat klopt. Maar ik zou ook nog dit of dit doen, afgewogen tegen dat en dat. En die komt dan met zijn totaaladvies.
Ja. Even terug naar wederom de start van Momentum. Hoe bouw je daarin een netwerk op? Je noemde net artiesten, ondernemers.
Ja, dus kijk, aan het begin... het mooie, en dat is ook het mooie aan het ondernemen... aan het begin pak je alles aan. Want hè, de schoorsteen moet roken en het maakt niet uit hoe complex. Let's go, alles.
Ja.
En dat helpt op zich wel. Als je mensen dan echt hebt geholpen met iets echt moeilijks... waar je soms dan zeg maar 4 keer zoveel tijd aan had besteed... dat je dat uiteindelijk aan verdiend hebt. Maar op de lange termijn maakt het niet zo uit. Want die persoon weet dat je goed geholpen hebt. En de afloop hoef je alleen maar te zeggen, ben je blij? Ja, ik ben super blij. Meer uit jouw omgeving gaan we nog meer blij maken.
Ja.
Dus dat begin moet je echt heel erg op die tour. Ja, en dan vanaf daar bouw je het eigenlijk steeds verder uit. En dan zorg ik, kijk, onder artiesten. Ik begon gewoon met één artiest. En die heb ik gewoon heel goed geprobeerd te helpen. En die kwam met een vriend. Toen kwam er nog een. En toen kwam er een boekingskantoor. En toen kwam er een evenementorganisator. En die kende ook nog wel een artiest. Dus het mooie is, zolang je je werk goed doet, kan je enorm snel groeien. En dat is dus ook je stok achter de deur. Ja. Het moet altijd top. Het moet eigenlijk altijd een 10 zijn. Het mag een keer een 9. Heel misschien een keer een 8. 1 keer in relatie met de klant kan een keer een 6 zijn. Maar niet minder.
Nee. En het voordeel denk ik is, als je dat blijft doen, je lokken is vrij groot. Hè? Het is niet projectmatig of zo. Dus geen reden om op den duur voor een andere family office te kiezen.
Nee. Dus, als iemand, dat is gelukkig nog nooit gebeurd.
Nee.
Stel je voor dat gebeurt, dat zou heel heftig zijn. Want dan heb je gewoon echt je werk niet goed gedaan.
Nee, precies.
Of heb je gewoon een slechte persoonlijke match, maar dan was je er nooit aan begonnen. Ja. Dus nee, als je je werk goed doet, dan dat is ook het mooie eraan. Dan doe je doet niet alleen met die ondernemer, maar ook met de kinderen, soms kleinkinderen. We hebben nu voor het eerst 3 generaties. Dus opa van in de 90, bijzondere ondernemer, vlijmscherp nog, heel mooi opgebouwd. Dochtersklant, kleinzoonklant. Kijk, dat is
mooi.
Daar ben ik heel trots op. Dat vind ik heel gaaf.
Tuurlijk. Ja, en dat is helemaal een grenslock-in.
Ja,
toch?
Ja. Kijk, iedereen is nog steeds vrij om te gaan. En als iemand zou zeggen, Frits, om deze reden zou het anders moeten. Weet je, dat als er geen goede match is, dan moet je... Dan
nee, maar
het
moet ook geen contractuele lock-in zijn, denk ik, maar natuurlijke. Dus je zegt, joh, de dienstverlening is zo goed dat ik eigenlijk niet weg wil. En dat ik er comfortabel mee ben om iedereen die voor mij belangrijk is, ook aan te bevelen bij jou.
Ja.
Ja. En dan heb je eigenlijk, het stapelt alleen maar, hè? Want je hoeft nooit... een soort vervangende omzetstroom te bedenken voor iemand die weggaat. Als het goed is.
Ja, dat klopt. Ja,
dus dat is wel een mooi model.
Ja, dat is een heel mooi model. Ja, en dat vraagt ook natuurlijk... Daarom moeten we ook een bepaalde service leveren die iemand anders niet levert. Ik wil echt een dienst bieden die gewoon een andere partij niet heeft. Zoveel service, zoveel bereikbaarheid. Wat het ook is, we gaan het voor je regelen. En daar breng je ook offers voor, zeg maar. Daar gaat... We weten allemaal, die laatste 10-20% kwaliteit, dat is waar nog een keer de helft van het werk in gaat zitten. Maar de beloning is ook groot als je dat goed doet.
Ja.
Hey, misschien heel even, niet een ander onderwerp, maar een zijstapje naar. We hebben het al een beetje aangetikt, maar we weten allemaal dat, zoals je zelf zegt, een ondernemer die wordt op een gegeven moment vermogend omdat hij goed is in ondernemen en goed is in iets waar hij zijn geld mee heeft verdiend. Maar op een gegeven moment heeft hij dan geld en die is niet goed met het beheren van dat geld. Wat zijn nou de valkuilen waar jij tegenaan loopt, die jij veel ziet?
Ja, kijk, dat zijn er natuurlijk een heleboel. Kijk, het, en je kan een ondernemer niks kwalijk nemen. Nee. Iemand is al heel bijzonder dat hij een heel mooi bedrijf heeft opgebouwd.
Ja.
Maar daarna geldt inderdaad dat misschien 10% van die ondernemers ook echt heel goed weten, wat ga ik met dat vermogen doen?
Mm.
Soms zijn mensen wel in één assetklas ervaren. Dus dan hoor je vaak, ja, ik blijf bij stenen, want dat kende ik altijd al.
Ja.
Stenen zijn fantastisch. Ik heb heel veel plezier gehad aan het vastgoed wat ik heb gekocht. Alleen de markt is nu zo anders. Als je nu de markt in gaat en zegt, nou, ik heb 10 miljoen gekregen, ik ga weer flink in de stenen. Moet je heel, 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 heel goed oppassen wat je doet. Met wie, waar. En trek je vaak onnodige risico's naar je toe. Terwijl wij kijken veel meer op welk moment in de markt is welke asset class interessant. Dus je ziet nu, private debt is heel interessant. Omdat banken zijn heel traag, heel duur, lange doorlooptijden. En je weet dat het niet eens of je een financiering krijgt. Je ziet heel veel ondernemers gaan onderling geld uitlenen. Dus altijd hypothecair gedekt, altijd een persoonlijke borg. Dus qua risico heel beperkt. Terwijl qua rentes praat je tegenwoordig gewoon 7, 8, 9%. En dat, die markt is heel sterk. Dus dan moet je ook durven toegeven, hey, toen vastgoed goed was, volle bak gedaan, hele mooie projecten gedaan met hele goede projectontwikkelaars. Maar nu is die markt gewoon minder. Wat is nu wel interessant? Private debt is meer interessant. Private equity venture is ook nog steeds interessant. Dan moet je durven toegeven, hey, dit is minder, laten we daarheen gaan. En dat is voor ondernemers soms lastig, omdat ze of zelf ervaring hebben met één ding, of ze hebben een vriend of een buurman of een relatie die zegt, oh, maar ik weet nog wel een...
Ja.
En daarin zit een heel belangrijk ding. Je moet niet investeren in de dingen die je worden aangeboden, maar je moet investeren in de dingen die je vindt als je op zoek gaat naar de beste investeringen.
Ja, ja.
En dat is een heel belangrijk ding, want van alles zijn 100 soorten en smaken. Maar hoe weet je nou, het is leuk om te investeren bij een vriend, maar het is nog leuker om het te doen bij een partij waar je 2 keer zoveel rendement maakt en die vriend een keer lekker mee te nemen naar de Formule 1.
Ja. Ja.
Je had het net over inderdaad, joh, de ene periode is vastgoed interessant, de andere periode is iets anders interessant. Is dan ook het advies dat je geeft, verkoop een stuk van je vastgoed en ga dat geld, het rendement dat je daarop haalt, ga dat gebruiken in een andere iets? Of zeg je, joh, laat het nu maar even wat het is? En...
Ja, dat verschilt heel erg. Ja. Dus kijk, wat wij doen, dat doen we, omdat ik zelf veel vastgoed gedaan heb, doen we dat zelf voor onze relatiefilm. Ook wel eens voor andere family offices die zeggen, hey, weet je, hier is een portefeuille van mijn klant, geef je mening eens. Ja. Kijk, we zitten nu in een hele heftige tijd. Dus zeg maar, de snode plannen van onze minister zorgen ervoor dat heel veel mensen die een aantal appartementjes hebben gekocht om hun pensioen in te richten, dat daar nu dermate in het rendement wordt gesneden dat het niet meer interessant is. Je moet nu heel kritisch naar je portefeuille kijken. Als die middenhuurregeling er helemaal komt in deze vorm en die box 3 regel verandert en je hebt de wet excessief lenen en je hebt het leegwaarderatio, et cetera, dan zijn er gewoon heel veel investeringen. Dan moet je de harde conclusie nemen, zeker als een herfinancieringsmoment aankomt, dat er misschien wel geen geld meer te verdienen is.
Nee.
Het is een hele slechte ontwikkeling, wat wij zien ook. De hele nieuwbouw valt stil. Waar de enorme projecten, kantoren ombouwen naar wonen, sociale huur. Met een heel mooi team, ontwikkelaar, bouwen, fantastische dingen gedaan. Alleen, dat kan al bijna niet meer. En zeker losse woningen, zeker woningen van zeg maar boven een ton of 5, 6 voor de verhuur, is eigenlijk gewoon bijna niet meer te doen. En dan moet je gewoon soms afscheid durven nemen. En dat is niet makkelijk, maar dat is helaas hoe... Als de overheid zo ingrijpt op een markt, dan is het soms niet meer aan te ontkomen. Dus daar moet je ook kritisch naar kunnen kijken. Kijk, als je twijfelt, een oude groenteboer bij ING, die leerde mij ooit, die had van zijn eerste winst op de markt een huisje gekocht. Nou, ik denk dat tegen de tijd dat ik er kwam op 1.025.000 zat, die zei altijd, Frits, wat je hebt, dat moet je houden. Dat is mijn enige advies. Die man had zeker gelijk, had hij ook zijn hele leven gedaan. Maar goed, hij wist toen ook nog niet dat dit soort dingen gingen gebeuren. En die paar woningen aanhouden voor je pensioen, wat denk ik heel gezond was voor mensen die toch een stukje zekerheid moesten hebben als kleine ondernemer. Dat is veel moeilijker geworden en in sommige gevallen onmogelijk. En dan moet je je verlies kunnen nemen. Of eigenlijk ook je winst kunnen nemen, hè, vaak nog. Maar,
ja, maar ja,
op tijd.
Ja.
Op tijd.
Maar dat creëert dus ook dat je zelf op tijd vroegtijdig daarvoor ook dat moet constateren voor je klanten.
Ja, zeker. Dus wij zijn al heel lang van tevoren gaan daarmee bezig. Dus ik denk dat wij een half jaar geleden al een kennissessie hadden met Van Lohman, fiscalisten. Zit hier niet ver vandaan in Amsterdam. Om te kijken. Heel veel mensen hebben in box 3 vastgoed zitten. Nou, wat er in box 3 gebeurt is echt heel, heel heftig. Dat gaat niet over dat mensen 10 of 20% meer belasting gaan betalen. Maar zeg maar 400 of 500%. Dat is geen grap. Je denkt dat het een grap is als je die rekenvoorbeeld leest. Is niet zo. vraag me ook nog steeds heel sterk af of dit uiteindelijk stand houdt bij een
Volgens mij niet. Volgens mij las ik vandaag iets met de Raad van State die daar een uitspraak
over. Ja, tot nu toe zijn eigenlijk al die uitspraken in die aangeven, dit kan echt niet. Nee. Maar de vraag is een oude regering in ieder geval niet, of een nieuwe regering daar iets van aantrekt. Ja. Maar daardoor verandert dat zo heftig dat je bijvoorbeeld moet gaan kijken, wil ik mijn vastgoed niet vanuit box 3 naar de BV brengen? Nou, dat betekent gewoon natuurlijk nog een keer 10,4% overdrachtsbelasting. Ja. Weer even een grote greep in je vermogen. Dan gaan we heel op tijd kijken, is er een manier om door middel van overgangsrecht via een CV of een FGR toch dat vastgoed naar die BV te brengen? Kijk, het is raar, je hebt er al over betaald. Het blijft ook van jou dat je dan nog een keer 10% zou moeten betalen. Ja. Dus dit is allemaal binnen de wet, maar je gaat heel op tijd kijken, wat is er nog mogelijk om zeg maar, aan dit probleem te ontkomen? En dat zijn dus voorbeelden. Dus lang van tevoren, maar dat geldt dus bijvoorbeeld ook toen ik heb veel vastgoed in Amsterdam gedaan, in Zuidoost. Wij kochten ook al gewoon losse woningen, oude appartementjes opknappen, mooi maken en weer verhuren. Toen al wilde ik alleen maar dingen vanaf een meter of 80, 90, 100, 130. Omdat je dan heel veel alternatieve inzetbaarheid hebt. Dus één huurder, twee delers, expats, studenten, grote families. Omdat ik het altijd al spannend vond. Ja, als je 50 meter koopt op de gracht, is natuurlijk hartstikke mooi. Maar als er ergens één radertje verandert, dan ben je aan de beurt. Ja. Het is niet dat ik een helderziende ben, maar wel dat ik dacht, dat vond ik al een beetje scherp aan de wind. En nu zie je dus, en vooral ook omdat als er dan iets gebeurt, is meteen een groot probleem. En dus nu zie je, als jij nu 50 meter aan de gracht hebt of een leuk studiootje ergens, die moeten er allemaal uit. Ja. Dat is de harde boodschap. Daar is in de verhuur geen geld meer mee te verdienen. En enorme risico's. Als iemand daarin zit, die vecht zijn huur aan. Ja. Die woont aan de gracht in een studio van 40 meter voor €600 voor de rest van zijn leven. Ja, dat is niet best.
Nee. Nou ja, nee. Voor de bewoner wel.
Voor de bewoner wel. Maar voor de ondernemer die dat had gekocht voor zijn pensioen, is dat een halszaak.
Ja. Even weer terugkomend, er was een kleine zijstap naar valkuilen, wat je nog meer meemaakt bij ondernemers.
Ja, kijk, het allerbelangrijkste is, je moet je altijd afvragen, is de persoon met wie ik praat een verkoper of een adviseur? Dat is de allerbelangrijkste vraag die je stelt. Dus kijk, als jij naar een autoverkoper gaat en je zegt, is het voor mij goed om een auto te kopen? In 100% van de gevallen zegt die man ja, en waarschijnlijk zet hij deze hiervoor, die mooi glimt, waar ik een goede marge op heb. Ja. En dat mag ook, want die man is autoverkoper.
Ja.
Maar in de financiële wereld heb je heel veel mensen die zijn adviseur, maar eigenlijk zijn ze verkoper. Dus je moet zeker weten dat de persoon die je adviseert geen andere belangen heeft dan die van jou. Nou, als je dat weet, dan heb je een heleboel van de problemen al voorkomen. En als je zelf gaat praten met partijen, is vooral welk product krijg ik, welke prijs betaal ik daarvoor en hoe ziet mijn asset mix eruit? Wat er in de wereld ook gebeurt. Dus we zien de wereld is misschien wel veranderlijker dan ooit. De olie is gegaan van de allerlaagste prijs ooit naar de hoogste prijs ooit in een paar maanden tijd, een paar jaar tijd. De rente, allerlaagste punt ooit naar nu vanuit de ECB dan de hoogste rente wat we ooit daar hebben vastgesteld. Je ziet, het kan zomaar 180 graden draaien. Dat betekent als jij te veel gefocust zit op één richting of in één markt of in één asset class, dat je overgeleverd bent aan
de grillen van die asset class.
Ja, onacceptabele risico's, zeggen wij. Je hebt iets opgebouwd, je mag nooit meer terug naar af. Dus je richt het vermogen altijd zo in dat wat er ook gebeurt, hoe de markt ook verandert, waar er in de wereld ook een bom valt, jij zit altijd goed. Dat is een hele belangrijke.
En eigenlijk voor een ondernemer en ook de artiesten, die zitten eigenlijk in hun ondernemersbestaan al in één assetklasse, dat is de onderneming. Dus die zijn daar bekend met de grillen van de sector waarin zij zich bezighouden. En juist is het goed om van daaruit al te gaan spreiden, zelfs misschien al tijdens ondernemerschap.
Zeker weten, zeker weten. Kijk, als mensen behoudend zijn, dan is het vaak wat dividend op de spaarrekening plus wat geld terugleggen aan de onderneming. Mm. Nou, daar is op zich niet heel veel mis mee, behalve dat zeg maar je hebt al je eieren in één mandje, dan heb je er wat geld uitgekregen, dat leen je weer terug, stop je ook weer in dat mandje. Kijk, en ook een ondernemer weet nooit, we weten fantastisch mooie bedrijven die door een externe omstandigheid toch te gronden zijn gegaan.
Zeker.
Dus ook daarbij geldt hoe goed je je bedrijf ook kent. Ook al zit je aan de knoppen, waarom zou je die onnodige risico's naar je toe trekken? Dus ook dan al, begin op tijd met wat vastgoed, met wat private debt, met wat private equity. Zorg dat je wat kortlopende liquide dingen hebt die direct rendement opleveren. Zorg dat je lange termijn hoog renderende investeringen hebt die minder liquide zijn, maar wel serieus goed rendement bij je terug gaan brengen. Ja. Als je dat hebt, dat geeft je zoveel rust. Mm. Dat is echt wat iedereen zou moeten doen.
En de tip die je geeft voor ondernemers die misschien nog niet zo vermogend zijn en dergelijke. Dat is gewoon exact hetzelfde. Want dan moet je zelf de kritische bril op kunnen zetten.
Ja, kijk, je kan ook al, kijk, als een ondernemer bij ons komt die nog niet family office klant wordt, ga ik toch met hem zitten. Kost hem niks. Gaan we alleen maar praten. Ja. Waar sta je nu? Waar wil je naartoe? Wat zou ik doen? Ik geef graag mijn mening. Dat is mijn visitekaartje ook.
Ja.
Daarmee laat ik zien aan die ondernemer wat ik kan. En als hij dan op een dag verkoopt, hoop ik dat hij dat herinnert dan weer en weer bij mij terugkomt. Ja, maar zorg dat je met andere ondernemers praat. Zorg dat je met mensen uit je netwerk praat. En kijk, dat brengt me ook terug bij die valkuilen. Kijk, mensen doen soms investeringen zonder, dus en ze vragen niet een objectieve adviseur ervoor, maar eigenlijk ook heel weinig background checks. Dus
ja, überhaupt geen vragen.
Ze willen het geloven. En dat is heel menselijk. We willen het geloven dat iets klopt. We willen geloven dat de persoon aan de andere kant van de tafel goed is. Maar we hebben nu achter elkaar die mensen met die manege. Dat was, daar is het 50 miljoen in verdwenen. We hebben Max R. hier in Amsterdam. Kijk, die verhalen voor iemand voor wie het zijn vak is. Voor iemand die erop zit. Die herkent zo'n charlatan van kilometers afstand. Ja. Die stelt een paar vragen en denkt, hey, hier gaan we niet zomaar geld aan overboeken. Hier gaan we niet geld aan lenen zonder dat dat gedekt is. Maar, en zo is het ook met grafieken die je krijgt van vermogensbeheerders. Of soms klopt het gewoon echt niet.
Mm.
En soms klopt die grafiek wel, maar weet je niet welke vraag je moet stellen. Dus we hadden laatst een mooie bank bij ons. Die komt met een aantal grafieken. Die laat zien, kijk, dit is onze vermogensbeheerportefeuille. Van de 10 jaar hebben wij 9 jaar de markt verslagen.
Mm-hmm.
Weet je, wauw. Dat is goed. Ja. 9 jaar beter dan de markt. Dat is feest, toch? Nou, geld pakken en we gaan ervoor. Totdat je de juiste vraag stelt. En dan ga je dus kijken, oké, 9 jaar ten opzichte van de benchmark. 9 jaar dus beter gedaan, 1 jaar minder. Nou, 1 jaar minder was dan natuurlijk het laatste jaar. Maar dan ga je kijken naar die verdeling. En dan zie je dat de portefeuille van die partij veel meer groeiaandelen heeft. En in de benchmark een veel meer een balans is tussen groei en waarde. Oftewel, het risicoprofiel is heel anders. Dus dan kom je terug bij die grafiek. Die grafiek klopt. Maar die grafiek is geen prestatie, maar is een wetmatigheid. Als jij meer risico neemt, versla je in een opgaande markt altijd de markt een defensievere benchmark.
Ja, ja.
Totdat de markt terugloopt en dan krijg je het aan je broek.
Ja.
Dan heb je het op de lange termijn nog wel beter gedaan, maar het gaat om, je weegt het naar risico. Dus als je de juiste vraag stelt, weet je waarom dit verkooppraatje puur een wetmatigheid is, zouden wij alle drie ook zo kunnen doen.
Ja.
Als je die, en dat is mijn vak. Ja. Ik stel die vragen. Ik prik daar doorheen. Ja. Ik haal de emotie eruit. Ik vertel aan de relatie. Waarom wel? Waarom niet?
Ja. En dan, want we hadden net over vertrouwen en dergelijke. En nou ja, uiteindelijk de keuze die je maakt om ergens in te gaan investeren gaat heel makkelijk als je bij vrienden, familie en dergelijke. Want ook daar komt denk ik vaak ook de vraag vandaan. Dan is het kritische blik al heel wat lastiger om te geven als ondernemer. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dat is heel erg lastig. Zeg maar, sommige mensen zijn er heel strikt in en zeggen, ik wil nooit iets doen met vrienden of familie. Zo stellig zou ik niet willen zijn, want ik heb ook veel leuke investeringen met mensen samen. Maar je moet wel net zo kritisch zijn. En je kan heel goed zeggen, weet je, ik laat er even naar kijken. Bijvoorbeeld een van de dingen wat heel prettig is voor onze relaties. Je vriend of je buurman of je collega stuurt je wat toe. He, jullie willen van elkaar iets leuks. Dan zeg je, vind ik echt super, ik ga er naar kijken. Maar ik laat even mijn vermogensadviseur naar kijken. Ik kijk ernaar en dan leg ik de klant uit waarom het wel of niet interessant is. En die kan dan heel makkelijk zeggen, ik vond het echt heel erg leuk, maar het past nu niet. Frits geeft aan, weet je, kan beter even anders. Dus je hebt ook een, zeg maar, een beetje een soort bliksemafleider. Ja. En dat is heel gezond, want die vriend hoeft het niet eens kwaad te bedoelen. Die is heel enthousiast, zoals elke ondernemer, over zijn idee.
Zeker.
Alleen, soms is het idee iets minder goed dan hij zelf denkt. Soms is het een te hoog risico voor het rendement dat we mogen verwachten. En dan is het gewoon niet passend. En dan kun je het iemand ook gewoon eerlijk vertellen. En dan no hard feelings.
Ja.
Interessant. Ik voor iedereen interessant. En ik denk ook dat het eigenlijk een beetje een onderbelicht onderwerp is, denk ik, voor veel ondernemers die net, zeg maar, klaar, verkoop, euforie. Die hebben een beeld bij wat ze daarna moeten doen. Als ze dat überhaupt al hebben. Maar die hebben helemaal niet een idee. Hoe ga ik dit nou zo professioneel mogelijk met de juiste persoon onderbrengen. Althans, dat is mijn ervaring, dat veel te beperkt, niet te beperkt, dat is een waardeoordeel, maar dat beperkt gebeurt.
Ja, maar daarmee je ziet, de markt is nu enorm aan het veranderen.
Ja.
Zeg maar, het aantal mensen wat, zeg maar, gaat nadenken, waar kan ik nou advies in winnen over hoe het te doen, dat neemt zo enorm toe. Daarom kunnen wij ook snel groeien. Daarom ben ik ook heel erg alweer bezig met, zeg maar, wat zou een volgende goede medewerker zijn. Omdat ik denk dat de wereld in 10 jaar heel sterk gaat veranderen. Je ziet dat ook al een beetje bij banken. De banken beginnen zelf zeg maar, wat wijzigingen door te voeren. Die willen zelf, die richten allemaal een family office afdeling op. Die willen gaan samenwerken. Ja. Laat zij de nieuwe directeur van of de directrice dan. Tegenwoordig mag dat beide volgens mij.
Ja, ja, ja.
Voor een vrouw. Nou, de Katja Kok, overgekomen van Van Lanschot naar ING. Baas van private banking. Daar grootste dingen weer aan het doen. Die zei zelfs hardop in een blog van ja, wij vinden het eigenlijk ook wel verstandig als een relatie een eigen onafhankelijke adviseur heeft. Nou, dat is iets wat ik zeker nog 5 tot 10 jaar niet verwacht had van de bank. Ik had helemaal verwacht dat je een soort strijd zou houden van ja, maar wij kunnen het ook wel, ook al is het niet helemaal objectief. Dat zij ze weliswaar de enige waarvan ik het gezien heb. Maar wel, ik denk dat luidt wel echt een nieuw tijdperk in waarin we veel minder tegenover elkaar staan en wij voor een stuk publieke markt nog graag de bank willen gebruiken. Als een product goed is, willen we het graag hebben. Met alle grote banken werken we samen. We hebben hele goede relaties mee. Met Van Lanschot, Rabo, ING, ABN, allemaal. Alleen je moet dat echt samen doen. En als een product niet goed genoeg is, dan moet ik dat ook eerder kunnen zeggen. Dan ga ik het ergens anders halen. Maar als je ziet dat daar een enorme verandering in gaat komen. Dat mensen beseffen, hey, maar als ik voor hetzelfde bedrag, wat ik aan fee betaal of minder, betere producten krijgen en minder risico en meer begeleiding en meer service. En dan kunnen jullie raden welke kant die markt op ligt.
Ja, dat lijkt me een no-brainer.
Precies dat.
Frits, bedankt.
Dank je
heel veel bedankt voor deze kennis. En wederom een eigenlijk wel heel interessant nieuw onderwerp.
Dat weet ik wel zeker. Dankjewel.
Fijn dat u heeft geluisterd.
Dank.
We sluiten af met een paar huishoudelijke mededelingen. Als u luistert via Apple Podcast, ontvangen wij graag uw feedback. Wilt u een automatisch bericht zodra de nieuwe episode online staat? Volg ons dan op Spotify. Bent u ondernemer en speelt u met een ondernemersvraagstuk? Bezoek dan ook eens onze website www.marklink.com. Tot de volgende keer!